Geliefde gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Genesis 15 en in Lucas 1. In Genesis 15, het vierde vers, daar spreekt het woord van de Heere aldus. En ziet, het woord des Heeren was tot hem, namelijk tot Abraham, zeggende: deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal. Die zal uw erfgenaam zijn. En in Lucas 1, daarvan het 24e vers, het eerste gedeelte. Lucas 1, vers 24a, daar spreekt het woord van de Heere aldus. En na die dagen werd Elisabeth, zijn vrouw, bevrucht. Tot zover. Letten wij op de Heere gedenkt. Het lijkt wel eens alsof de Heere vergeet. Alsof hij zijn belofte vergeet. En dat kan aanleiding vormen tot nood, tot verdriet, als we tenminste bij bepaald worden. Van zichzelf leeft de mens aan alles voorbij. Maar als je eraan gedenkt, ach, terecht of te onrecht, het komt in het hart, zou de Heere vergeten. Het kan soms ook vrij lang duren. Als je de geschiedenis leest van Israël en van de priester Zacharias, dan zeg je, hoe lang is dat nou geleden dat God zo sprak tot Zacharias? De Heere was er wel. Maar de stem van de profetie, die zweeg. Niet zomaar een poosje, even lang. Na Malachi, ach, er is nog veel gebeurd. Denk aan de boeken van de Maccabeeën. Maar wat weten wij nu uit het woord van God? Het laatste is wel uit de oude bedeling. Haastig zal tot zijn tempel komen die Heere die gij verwacht. En u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. Eer dat die grote en vreselijke dag des Heeren komen zal. Maar dan wordt het stil. En dat woord ligt er wel, haastig zal tot zijn tempel komen. Maar het duurt nog honderden jaren. Wat zijn wij dan nietig? Wat zijn wij uiterst beperkt? En dan opeens, dan gebeurt het. Dan komt daar die man Gods, Gabriël, en die staat daar opeens bij de priester. En opeens komt er een gang in, een vaart zou je zeggen, die niet te stuiten is door niemand. Door de Romeinen niet, door keizer Augustus niet, door Herodes niet, door ongeloof en twijfel niet. Het gaat onherroepelijk door. In de volheid van de tijd zendt God zijn zoon. Je vraagt je wel af. Wat is nou de prediking zo tussen Malachi en Matthäus? Lucas, Marcus, Johannes. Wat ligt daar nou tussen? Tussen die geboorte van de Heer Jezus Christus. Waarom is er geen Jesaja meer? Geen Jeremia? Geen Ezekiel? Geen Hosea? Waarom? Waarom is dat alles gestopt? En denkt u dan niet onwillekeurig dat God in die grote stilte als het ware, tenminste stilte wat betreft de openbare stem van de profetie, dat God als het ware ruimte maakt in die stilte voor dat ontzagwekkende woord. En het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Het is vandaag, zoals men noemt, naar kerkelijk gebruik, de eerste advent. En wij hebben gehoord iets uit Genesis en een stuk uit Lucas. Het is niet de bedoeling dat ik nu vers voor vers of uit Genesis of uit Lucas met u overdenk, maar dat ik wil trachten een hoofdgedachte te benadrukken. De Heere gedenkt. Dat betekent de naam Zacharias, de Heere gedenkt, en Elisabeth betekent God heeft gezworen. God van de eed. En dan denken wij aan de eed die hij wel eer aan Abraham deed, aan zijn verbond, dat van geen wankelen weet. Geliefde gemeente, het is heel eigenaardig dat je in het woord van God telkens tegenkomt dat onvruchtbare onzerzijds, dat hopeloze onzerzijds, en tegelijkertijd dat wat bij mensen onmogelijk is, dat dat nu mogelijk is bij God. Dat is ook weer zoiets, daar zou je van kunnen zeggen, hoe komt dat toch, waar is dat toch voor? Waarom is het in het leven van Abraham en Sarah zo donker wat betreft? Niet wat God betreft, want God is meerdere malen aan Abraham verschenen. Hij heeft hem geroepen uit het Oer der Chaldeeën. Hij heeft hem beloofd dat hij tot een groot volk zal worden. Maar het gebeurt niet. Er wordt geen kind geboren. Overal zijn kinderen. Bij mensen rondom en bij Abraham en Sarah niet. Ze worden ook steeds ouder. Het wordt ook steeds onmogelijker. Hoe kan dat toch? Abraham en Sarah hebben dat zeker ook niet begrepen. Want later, nadat de Heer in Genesis 15 zo'n heerlijke belofte heeft gegeven, dat de Heer zijn loon is en zijn schild zeer groot, en dat de Heer zegt, vrees maar niet, Abraham. En als hij dan zegt, Heere, Heere, wat krijg ik dan van u? Wat wilt u me dan geven? Want ik heb niks. Ik heb wel een lieve goede knecht, maar verder, wat heb ik nou? U hebt mij geen zaad gegeven. En dan blijkt dat Abraham, die heeft dat geloofd. Als God zegt dat hij toch een erfgenaam zal hebben. Niet een knecht of een vreemde, maar dat er een zoon uit hem geboren zal worden. Maar later stemt Abraham ook weer toe. En in om gemeenschap te hebben met Hagar. Als een soort bijvrouw. En wordt Ismaël geboren. En denkt hij voor zichzelf misschien wel, en Sarah ook, zie je wel, zo bedoelt de Heere God het. Niet meer uit mij, Sarah, maar dienstmaat. Dat was trouwens wel heel gebruikelijk in die tijd, zulke dingen. Je voelt dat deze mensen, die hebben door de kracht van de Heilige Geest. Op onwaarschijnlijke momenten hebben ze geloofd dat God machtig is. Dat hij een waarmaker is van zijn woord. Maar tegelijkertijd merk je ook, het waren mensen. Het hoe de Heere dat nou zou doen. En hoe dat nou zou kunnen. Dat zagen ze niet altijd. Waarom doet de Heere dan toch zo? Waarom gaat de Heere zo ver? Het zou toch veel aangenamer en mooier zijn geweest als Abraham en Sara in hun jonge tijd een gezinnetje hadden gekregen. En dat ze zich hadden verblijd als, nou ja, een jonge vader en moeder over hun kinderen. En nu is er wel het woord. Het woord, dat belovende woord. Maar verder. Geen vervulling. Er is geen vrucht. En het gaat in het hele Oude Testament altijd weer om het zaad. Zoals in de schepping. Het droge moet gezien worden, de wateren moeten op een hoop. Opdat er zaad zou kunnen zijn op de aarde. Geboomte en struik en mens en dier. En ten diepste behelst die belofte van God aan Adam en Eva in het paradijs, is behelst ook het zaad dat komen zal. En dwars door de zondvloed heen gaat het om het zaad. En als God Abraham roept en afzondert en hem op weg brengt, dan gaat het ten diepste om het zaad. En bij al de profeten kun je merken, het gaat om een uitspreiding, om een zaad voor God. Waarin zou blijken de waarachtigheid van de belofte van God, dat ene de strijd aan zou binden met duivel, dood, zonde en oordeel. Daar gaat het om. Ja, maar daar gaat het God om. Wil je dat eens even in gedachten houden? Daar gaat het God om. En omdat het daar om gaat, bij God, daarom wil hij dat doen op een goddelijke manier. Hij wil dat zaak doen komen, niet gewoon. En hij gewoon zonen en hij gewoon dochteren. Tuurlijk, dat hoort er ook bij. Maar als het gaat over de lijn Eva, Jezus Christus, dan gaat het niet gewoon. Want dan gaat het om wat God doet. Wat God van eeuwigheid heeft besloten en uitgedacht. En het mag nooit de schijn hebben dat wij het heil, de verlossing of de verlossing hebben voortgebracht. Daarom, mede daarom, vinden wij elke keer weer in de Bijbel dat die wegen van het zaad doodlopen bij de mens. Doodlopen op de onvruchtbaarheid. Doodlopen op de zonde. Doodlopen in de dood zelf. In ballingschap en verwijdering. van verwachting van Advent zal zo puur een werk van God zijn. Waarbij hij weliswaar mensen gebruikt en mensen inschakelt, maar mensen die vaak aan het eind van de weg waren en die geen uitkomst zagen. Mensen die verloren waren. Mensen die er niet bij hoorden. Denk aan Rut, aan Tamar, aan Rahab de hoer. Zo zal God zelf de lijn trekken van Eva, de moeder van alle levenden, naar de Heer Jezus Christus. Opdat Gods kerk zijn gemeente, opdat de volken die hij heeft uitverkoren, opdat ze niet zouden roemen in het vlees, in zichzelf, in hun mogelijkheden, dat wij ook niet zouden verstikken in onze onmogelijkheden, maar dat het in waarheid beoefend zal worden, maar de Heere zal uitkomst geven, hij die staags zijn gunst gebiedt. Daar staat een mens met lege handen. Daar staat een mens en hij weet niet waar hij naartoe moet. Hij weet niet hoe het af moet lopen. Hij ziet het einde niet. Hij wordt menigmaal bevangen door grote zorg, twijfel, aanvechting, duisternis die op hem valt. En toch, dat is een grote troost. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren. Het blijft van geslacht tot geslacht. De Heere gedenkt wel terdege. De Heere gedenkt wel terdege aan zijn eeuwig trouwverbond. De Heere gedenkt wel aan de woorden die hij sprak tot de mensenkinderen. Ook tot Abraham, zijn vriend. Daar denkt hij wel aan. Hij denkt er zelfs dan aan als wij het vergeten. Hij denkt er wel terdege aan. Hij strooit dat woord niet uit om het dan maar te laten liggen voor onze rekening. Of dat wij ermee uit kunnen komen. En of dat wij er zo'n kracht in kunnen ontwikkelen dat we tot alles in staat zijn. Nee, maar hij komt op zijn eigen woord terug. Hij komt het toeroepen aan zijn kinderen. Ik ben als je loop, je schild, als. Ja, daar heeft nou God gesproken. Abraham, ach, weet hij het? God heeft gezegd, in het begin al, ik zal u tot een groot volk maken. En ik zal u tot een zegen stellen. Voor alle volk. Het lijkt nergens op. De tijd verstrijkt. Vindt nog een oorlogje plaats. Als die zijn neef Lot gaat bevrijden, gebeurt verder niks. Nou ja, hij heeft Melchizedek ontmoet. Maar verder. Dan komt God toch terug. God komt terug. God denkt eraan. God zegt Abraham, ik ben alles, ik wil alles voor je zijn. En ik zal ook alles voor je zijn. Voor tijd en eeuwigheid. Maar wat heb ik dan? Wat heb ik dan? Ja, zult ge zeggen. God. Ja, maar waar blijkt dat nou uit? Dat Abraham God mag toebehoren. En God hem wil toebehoren. Waar blijkt het nou uit? Waar blijkt het nou uit? Dat God bezig is. In eeuwige liefde en ontferming. Om mensen zalig te maken. Te trekken uit de duisternis tot zijn licht. Want God is zo ver weg. God kan wel zeggen, ik ben je schild. En wij kunnen wel zeggen, nou als je daar niet tevreden bent. Maar Abraham staat daar. Heere, Heere. Hij kan het niet bevatten. Want Abraham is een mens. Je zou zeggen, als Abraham nou in de hemel was, dan had hij zo niet gepraat. Want daar zal God alles en in alles zijn. Er heeft niks meer nodig. Als je nou op aarde bent, een mens. Een mens van vlees en bloed. Een mens die nog een volk moet worden. Een mens waar de belofte van het zaad gekomen is. En God zegt dan, ik ben je loon en je schild is zeer groot. Heere, Heere, wat krijg ik dan van u? Wat wilt u me geven? Wat zult u me geven? Ik heb niks. Mijn weg loopt dood. En dan zegt de Heer. O, en de Heilige Geest die roept ons op. Ziet, het woord des Heeren was tot hem. Dat eeuwige woord. Dat woord dat van geen wankelen weet, dat in het begin riep licht en er was licht. Dat woord dat nooit ledig tot een beter dient. Dat woord dat zo sterk is, omdat het scheppend woord heet. Ziet, er komt niet gelijk een pakketje met een baby erin, de tent in rollen. Nee. Het woord des Heeren geschiedt, Abraham. Je zult leven, hopen, verwachten. Bij het woord. En in het woord. En met het woord. Het is duizelingwekkend dat de Heere God de onuitsprekelijke spreekt en ziet. Het woord des Heeren geschieden was tot hem. Daar ligt eigenlijk in knop alles in. Buiten het woord zijn wij nergens. Buiten het woord is er geen perspectief. Buiten het woord is er niets te hopen. Maar nou dat woord van de eeuwig trouwe, de eeuwig levende Heere, dat komt tot zo'n nietig, hulpeloos mensenkind, die daar zo dor en onvruchtbaar staat, onder Gods hoge hemel. Die zegt, ja maar Heere, het is goed, u bent mijn loon en mijn schild. Wat zult u me dan geven? Ik zou haast een lijn trekken. Daar naartoe. Heere. Wat moet ik beginnen? Zonder dat u er bent. Zonder dat u. Nieuw Testament zegt. Heer Jezus Christus komt. Het zaad. Waar moeten we dan naartoe? Met onze kinderen. Met de vrouw, met de moeder. Met de vader. Met onze zieke happy. Waar moet je naartoe? Dit. Het volgende. oor des Heeren was tot hem. Buiten dat eeuwige woord dat vlees geworden is in Christus Jezus, is er niets te verwachten. Maar in dat woord en met dat woord leert de Heilige Geest het ons. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Dood of leven? Hoogte of diepte? Of enig ander schepsel? Wij kunnen nergens niet. Maar het woord geschieden en het woord is geschied. Hij is gekomen. Hij is gekomen in onze verlorenheid. In onze angst. En benauwenis. Hij is gekomen in onze doodstrijd. Hij is gekomen als het zaad van God. Ach, waar dan heen? Tot hem alleen. Ik kwam niet zomaar even, zei ik, al een klein kindje binnenrollen. Nee. Abraham zal straks, net als David, zingen. Op uw woord heb ik gehoopt. Uw woord was de lamp voor mijn voet en het licht aan mijn pad. Ach ja, dat was het. Bij alle aanvechting en alle bestrijding, daar houdt de Heere zich aan. Aan zijn goddelijk woord. En de Heere zegt, nee Abraham, dat zal je opvolger, je erfgenaam niet zijn, maar die uit jou geboren zal worden. Uit jou. Jij zult de vader wezen van je kind. En als we het straks menen opgelost te hebben door een kind te hebben bij Hagar, nee, voor mij is Sarah jouw echte vrouw. Dat is ze, daar ben je mee getrouwd. Dat is de huisvrouw van je jeugd. Daar heb je lief en leed mee gedeeld. Daar zul je hun zoon uit krijgen. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Maar voorlopig, waar moet hij het mee doen? Met dat woord. De erfgenaam van de belofte krijgt het woord. Dat God eraan denkt. Dat God het niet vergeet. Dat God nooit de hoop van zijn ellendige vergeet. Het is alsof de Heere God zelf Abraham wil toeroepen. Wacht op de Heere, gij vrome. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. En dan mag de man het geloof. Als hij daar buiten staat in de nachtelijke uren. En hij ziet al die sterren. Zo zal het zijn, Abraham. Je zaad. Het zal niet geteld nog gemeten kunnen worden. Zo zal ik de vruchtbaarheid geven. Daar staat die man. Niet voor zijn wittebrood zweken. Niet naast een stralend jonge bruid. Maar hij staat daar als een ouder man. Met niet zo'n jonge vrouw. Hij staat daar met niets. Met niets, ja, maar het woord. Het woord waaruit blijkt dat de Heere niet vergeet. Dat is het. En hij kijkt naar de hemel. En hij gelooft. Hij gelooft in de Heere. De ik ben, die ik ben. Hoe het moet, dat weet hij niet. Hoe het allemaal zal gaan en zal komen, hij weet het niet. Hij is een mens. Een beperkt mens. Maar dat geloof, dat vertrouwen, dat richt zich de ik ben die ik ben. Dat is groot. Dat vertrouwen richt zich op dit moment niet op hemzelf. Het kan nog wel. Maar dat vertrouwen richt zich op de Heere, de onveranderlijke. Ik zal er zijn. Ik zal erbij zijn. Ik zal er voor u zijn, Abraham. Zo zal God geprezen worden. Zo is alle roem van de mens eigenlijk voorbij. Niemand hoeft zich meer op de borst te slaan. Maar wel gelukzalig die daar in die donkere nacht opkijkt en vertrouwt op de Heer, de belovende God, dat Hij het ook vervullen zal. Dat Hij het al zo zal maken dat ge u verwonderen moet. Het is een hele sprong. Opeens, Lucas, weer zoiets. Zijn niet de enige gevallen, maar ik noem nou alleen vanmorgen deze Lucas, weer zoiets, Zacharias. Weer kom je in een huisgezin die veel gebeden hebben. Of een huisgezin, het is maar echt paar. Man en vrouw. Twee kinderen van Aaron. Diens vrouw die heette ook Elisabeth. Ze waren allebei. Zowel Zacharias als Elisabeth. Uit het priesterstam. O, daarvan werd gezongen. Ik zal Sion, ik zal der arme spijs hier zegenen op de ruimste wijs. Ik zal de priesters met mijn heil bekleden en het volk doen juichen, wel tevreden. Deze mensen hebben ook wat afgebeden. Waarom? Om zaad. Zaad is zo'n mooi woord. Daar hebben ze om gebeden. Zal er straks, als de Messias komt, zullen ze daar niet meer bij zijn? Zal hun kind, hun zoon of kleinzoon, zal er niemand zijn? Zoals Naomi's huis doodgebloed is in Moab, zal het zo ook met dit priester-echtpaar gaan. Het lijkt er veel op. Het lijkt er veel op. Het is allemaal zo triest als het goed tot je door laat brengen. In Rome zit een groot keizer Augustus te commanderen. In Jeruzalem is een zoon van Esau, Herodes, een schandelijk, wreedaardig, moordzuchtig mens, die daar de lakens uitdeelt. En daar ergens in het gebergte van Judea, daar woont een priester. Zijn hoop is vergaan. Hij denkt, het is voorbij. Straks zal niemand van mijn geslacht met de palmtak zwaaien. Gezegend is hij die daar komt. In de naam des Heeren. Dat was heel erg. Dat beleefde die oud-testamentische kerk heel diep. Op een keer moet hij een week dienst doen in de tempel. Er waren zoveel priesters. David had, om ze een beetje te ordenen en dat ze allemaal aan de beurt kwamen, had al in 24 afdelingen, had hij die priesterklassen verdeeld, die op hun tijd dienst deden. En hij, die Zacharias, was uit de dagorde van Abia, de achtste. van dat 24 stuks. En nou was het zijn beurt. Het was over, schot. Waren het te veel? Het is een plechtige gebeurtenis. Wie zou dat niet fijn vinden? Hoe oud hij was, ik weet het niet. Ik weet namelijk niet of dat voor priesters en levieten enerlei wet gold. Maar voor de levieten en zo weet ik wel, ligt me bij dat in Numeri er staat geschreven dat zo'n leviet die moest met zijn 50ste jaar ophouden. Met zijn ambtelijk werk. Ja, tegenwoordig spreken ze over de fut, maar. Maar op zijn 50ste jaar, 25 jaar, mocht zo'n leviet dienst doen. Met zijn 25ste mocht hij beginnen. En met zijn 50ste zwaaide hij af. Het werd ervaren als een niet kleine en een niet geringe taak die zij hadden voor het volk Israël. Als dat ook gegolden heeft voor de priesters, dan is Zacharias nog niet zo oud. Dan zou hij een man kunnen zijn van tegen de 50. Voor het laatst in zijn ambtelijke dienst werkzaam. In die week dat die priesters daar waren om hun werk te doen, loten ze elke dag ook onderling om de onderdelen van het werk. Wie doet dit? Wie doet dat? En in die week viel het lot op Zacharias dat hij het reukwerk mocht bedienen. Dat werd 's morgens en in de namiddag werd dat gedaan. Dat reukwerk. Dat waren die kostbare korrels van specerijen gestampt. En die werden op een schaal aangestoken. Die werden op het reukofferaltaar in het heilige. Dicht bij de gordijnen, de voorhang. Met daarachter de ark. Daar werd het ontstoken. Als zinnebeeld van mijn been. Met opgeheven handen klimmen voor uw heilig aangezicht als reukwerk, voor u toegericht als offers die des avonds branden. Dat is de verzinnebeelding van het gebed. Kom, o kom, Immanuel. Kom, Messias. Dat werd nog gebeden, dagelijks. Meerdere keren werd er geroepen om het zaad, het grote zaad, de koning, die zou regeren in gerechtigheid. De koning die vrede mee zou brengen. Wat mooi. Want het lot wordt in de schoot geworpen, maar het hele beleid daarvan is bij de Heere. Zacharias. Wat is die blij? Al zou die dan misschien niet meer om een eigen kind. Och. Hij zou bidden om het kind. Het zaad. De profeet heeft het toch gezegd. Ziet de maagd zal zwanger worden. En ze zal een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Immanuel. God met ons. En zo gaat hij op die bewuste dag. Met het reukwerk naar het heilige. En dan is daar opeens die engel. Gabriel. Die we kennen als een goed man. Gabriel betekent man Gods of Gods man. Dat duidt aan zijn zijn bijzondere plaats die hij inneemt onder de engelen. En ik denk dat ik niet te veel zeg als ik zeg, Gabriël, Gods man is in zonderheid de engel die het goede boodschap. Die tot Daniël sprak vertroostende woorden, die bij Zacharias komt, die ook straks naar Nazareth gaat, waar Maria woont. Opeens is daar de engel. Zacharias schrikt. Hij schrikt. De profeten zwijgen. De Heere, hoe lang is het geleden dat hij in menselijke gedaante bij Abraham kwam? Wie rekent daar nou op? En opeens is daar deze rechtstreekse afgezant. Deze afgezant rechtstreeks gezonden. Die staat daar bij het altaar. Zacharias. Je gebed is verhoord. Je gebed. Welk gebed? Heb jij nou nog gebeden, Zacharias, om een kind, dat jij een kind zou krijgen? Ik zou het niet durven zeggen. Maar Zacharias, één ding is zeker. Je hebt wel gebeden, je stond wel te bidden. O kom, Immanuel. Verlos ons, zoals u onze vader verlost hebt. Ja, Zacharias, dat weet God. Het is alles verhoord. Je gebed is verhoord. Je krijgt een zoon, niet de Messias, maar zo dicht bij de Messias, hij zal voor hem uitlopen. Hij zal voor hem uitlopen. Om die Messias wil, om dat zaad, krijg jij ook een kind. Niet zomaar. Een Nazireër zou hij zijn. Hij zou de geest en de kracht van Elia, zal die voor hem uittrekken, om de weg te bereiden. En een bereidvaardig, bereidwillig volk. Velen zullen tot bekering komen, door zijn verkondiging. Hij zal kinderen gehoorzaam maken. En vaders en moeders gelukkig met hun kinderen. En omgekeerd. Het is toch wat. Als Zacharias niet meer zou gedacht hebben. En Elisabeth dacht. Gelukkig dat hij dat nog heeft. Als hij dat niet meer heeft, wat zal dan stil zijn. Maar nu is hij gelukkig in Jeruzalem. In zijn werk. Wie had dat gedacht? Dat de Heere God gedenkt. Haastig komt tot zijn tempel. Van die Elia ook. Die het haar der vaderen terugbrengt naar de kinderen en omgekeerd. Wie had dat gedacht? Daar staat er nog. Aan de rechterzijde. Dat is de zijde van het lichamelijke. Het wonen onder de mensen. Hij is verrast. De vrees ebt weg. En dan. Hij staat niet onder een naakte hemel. Hij staat niet als een nietig mensje zoals Abraham onder dat onmetelijke ruim. Arm en berooid. Hij staat daar. Terwijl de korreltjes wierook branden. En opgaan. En door de gordijnen trekken. Naar het heilige der heiligen en omhoog. Hij staat daar te midden van Gods gunstbewijs. Dicht bij de ark
die van zijn gunst getuigt. En toch, daar zie je nou weer iets, hoe een mens is, hoe wij zijn. Hij zegt, hoe zou ik dat weten? Hoe moet dat? In plaats van, hij geloofde God, weer dat beschamende. Abraham geloofde en de Heere rekende hem tot gerechtigheid. Maar hij had niks. Deze man staat midden tussen de wonderen en de tekenen die de Heere in zijn tempel heeft laten maken als afbeeldingen van zijn eeuwige onwankelbare trouwverbond. Daar wordt zojuist nog gezongen, ik zal mij buigen op uw ijs. Naar uw paleis het hof der hoven. En om uw gunst en waarheid samen uw grote naam eerbiedig geloven. Hoe zou ik het weten? Waarom toch? Het is schuld. Maar toch laat God het ons weten en optekenen uit de schrift. Dat het zaad is ook ten diepste niet afhankelijk. Van Zacharias. De kleine Johannes is niet afhankelijk van zijn vader. Onweerstaanbaar gaat God door. Hij moet een poos zwijgen als straf. Om eraan te wennen en om zich eraan te herinneren. En om erbij bepaald te worden. De Heere gedenkt. De Heere vergeet nooit. Zo heet je toch, Zacharias, de Heere gedenkt. Ja, maar. En je vrouwtje betekent toch, haar naam betekent toch, God van de eed, verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Jij, noem nog maar veel meer op. Maar je ziet het. Je ziet het in de praktijk. Er is geen stof tot roemen. Ik heb door mijn geloof een kind. Ik heb door mijn dit of mijn dat de zaligmaker. Nee. Die roemt roemen in de Heer. Die leeft leven bij de verwachting. De Heere gedenkt aan het woord dat hij tot zijn knechten heeft gesproken. Het is een geweldige consternatie. De mensen merken wel dat er wat is. Ze gaan naar huis. Hij gaat ook naar huis. En op een dag is Elisabeth zwanger. Ze kan geen eens gewoon met hem praten. Wat zal die Elisabeth, wat zal ze blij geweest zijn. Verbaasd. Zou die het gezegd hebben van tevoren? Geschreven? Op een tafeltje wat hem overkomen is? Wat God beloofd heeft? In ieder geval, Elisabeth kan op een gegeven ogenblik zeggen. Ik ben zwanger. Ik verwacht een kind. De Heere gedenkt. De Heere gedenkt, het gaat door. Lieve gemeente, dat is nog waarachtig. De Heere gedenkt. De Heere gedenkt het woord dat hij gezonden heeft in het vlees. Jezus Christus, waarin alle profetieën vervuld worden. Alles. Al dat spreken van God loopt uit op hem. Gedenk aan het woord tot ons gezonden. Mogen we nog vragen? Nog is de Heere geen land van uiterste droogte. Hij is geen dorre woestijn. Hij zegt niet, zoek mij te vergeefs. Maar hij is erbij gekomen die eeuwig onuitsprekelijk. verschrikkelijke naam. Ik zal er zijn. Ik zal erbij zijn. Ik zal bij jou zijn. Dat is waar geworden. Want het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Omdat dan onze verwachting, ja, wij wachten niet meer op de geboorte van het zaad.
Dat is erbij.
Maar wij verwachten hem tot zaligheid, tot redding, tot hulp en sterkte. We verwachten hem als degene die er ons doordraagt en binnendraagt, waar wij niet kunnen komen. We verwachten hem als de God Israëls, die het God, die het volk sterkte en krachten geeft. En kinderen, en ik denk in zonderheid aan de kinderen van Piet en Hetty. Verwacht de Heere. Die de Heere verwachten. Gaat toch wel door hoor. Maar. Dan heb je niet de troost. Die de Heere verwachten. Die zullen niet beschaamd worden. En hij maakt zijn woord waar. In het leven. En in de dood. Nu. En voor eeuwig.